Goedemorgen allemaal. Ik ga twee flinke stukken lezen uit de Bijbel. En dan begin ik in Handelingen hoofdstuk 8. Dat is op zich misschien best wel een bekend gedeelte, maar we gaan het met elkaar vanmorgen nader bekijken. Handelingen, hoofdstuk 8, en dan begin ik vanaf vers 26. En er staat het volgende geschreven. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat hindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de heer Filippus weg. De kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Dan gaan we in Jesaja lezen. En dan begin ik in hoofdstuk 52. En dat is een van de vier liederen in Jesaja. En wat we dus gaan lezen is eigenlijk een lied en dat bestaat uit vijf strofen. Het heeft ook vijf thema's. En elke drie verzen is een strofe en dat is in het Hebreeuws één zin. En het lied begint in vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn aangezicht meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij alle dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Op de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. Machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Als je 25 jaar, broeders en zusters, geleden had beweerd dat er een moment zou komen dat er auto's zouden rondrijden zonder bestuurder, dat je via de computer informatie over de hele wereld zo je huis zou kunnen binnenhalen, dat je datzelfde ook nog eens met je telefoon zou kunnen doen, zelfs op je fiets geld over kan maken, wat ik overigens niet aan zou raden, dan hadden ze je voor gek verklaard. Dat kan toch helemaal niet? Vanmorgen staan we stil bij gebeurtenissen die ongeveer 750 jaar van tevoren zijn voorspeld en die letterlijk zijn uitgekomen. En hier zie je dan ook de kracht en het bewijs van het woord van God. Het zijn geen mensenwoorden. Ons gedeelte in Handelingen begint met Filippus. En zijn naam betekent paardenliefhebber. Een van de 7 diakenen die aangesteld was om de belangen van de weduwe te behartigen. Dat kun je lezen in Handelingen 6 vers 5. Je moet hem niet verwarren met de apostel Filippus. Hij wordt in Handelingen 21 vers 8 evangelist genoemd en hij had, zegt de Bijbel, 4 dochters. Hij was zojuist teruggekeerd in Jeruzalem nadat hij in Samaria het evangelie verkondigd had. Er was een man, staat er, vol van de Heilige Geest. En vele mensen kwamen tot geloof. Mensen werden aangeraakt. Er was respons. Hij had het druk. Waarschijnlijk nog maar net teruggekeerd, krijgt Filippus een opdracht die hem door middel van een engel bereikt. God is een sprekende God. God spreekt door zijn woord. God spreekt door omstandigheden. God spreekt door mensen. God spreekt door dromen. God spreekt ook vandaag. En Filippus die stond hier voor open. Het was geen logische boodschap. Filippus krijgt de opdracht om tegen de middag op pad te gaan. En in die cultuur was het dan de gewoonte dat je even ging slapen. Want het was zo warm, dat deed je een middagdutje. Het was op het heetst van de dag. Dat was geen normaal tijdstip van reizen. En dan moest hij op weg naar Gaza, een belangrijke stad, 80 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Naar die weg moest hij. En dat is nog niet alles, het staat expliciet, deze was eenzaam. Met andere woorden, gevaarlijk. Dan ging je niet, zeker niet op dat tijdstip van de dag, ging je daar naartoe. Dat had risico's in zich. En Filippus, die had zich kunnen afvragen, ja, wat moet ik daar nou toch op die eenzame weg? Maar hij gaat niet te raden bij zijn eigen verstand, maar gehoorzaamt en gaat op weg. En dat is heel vaak als God spreekt in je leven. Dan gaat het er niet om hoe je er zelf over denkt, maar dat je luistert naar wat God zegt. Geloven heeft alles te maken met gehoorzamen en met vertrouwen. Er staat simpel in vers 27 en hij stond op en ging. Hij ging dus niet in discussie. En Filippus die nam deze stap in het geloof en hij werd niet beschaamd. Geloven, dat betekent dat je stappen moet nemen, waar je de consequenties nog niet van kan overzien. Het betekent God nemen op zijn woord. God heeft gezegd en daarom handel ik. God heeft beloofd en daarom geloof ik het. Wij zouden misschien ook wel engelen op bezoek willen hebben, die precies zeggen wat we moeten doen. Het zou misschien, zoals wij misschien zouden denken, dan is het toch veel makkelijker om te geloven. Wij hebben nu Gods woord. En Gods woord spreekt en God heeft beloofd. En God staat garant voor de waarheid. Op deze eenzame weg passeerde een Ethiopische minister van Financiën. De opperschatbewaarder van de koningin, ook wel Kadake genoemd. Zoals de koningen in Egypte farao's werden genoemd, werden ze in Ethiopië Kandakes genoemd. En onder Ethiopië moet u niet het huidige Ethiopië verstaan. Het lag noordelijker, in het huidige Sudan lag het. En er bestonden tussen de Joden en Ethiopiërs al banden. In Psalm 68 en Jeremia 38 wordt daar al melding van gemaakt. Er waren daar ook mensen die zich vanuit het heidendom tot het jodendom hadden bekeerd. De zogenaamde proselieten. En dat was ook het geval met deze opperschatbewaarder. Hij was naar Jeruzalem gegaan met een duidelijk doel. Niet met een toeristisch oogpunt, nee, om te aanbidden. En deze man die had in zijn leven al begrepen dat geld hem niet gelukkig kon maken. Dat zijn positie in de maatschappij ook niet afdoende zou zijn om een bevredigend bestaan te leiden. En om zo aan het doel van het leven te beantwoorden. Nee, zijn aanbidding was gericht op de God van Israël. Maar achter dat aanbidden ging een zoektocht schuil. De man had namelijk ondanks zijn hoge functie en daarmee gepaardgaande rijkdom, had hij een stil verdriet. Hij zal nooit kinderen hebben. Het nageslacht was voor deze eunuch, want dat staat er letterlijk. De Statenvertaling die vertaalt het met kamerling en de HSV met kamerheer, maar dat staat letterlijk eunuch. Nakomelingen waren voor die man niet weggelegd. Als je in die tijd een hoge functie had aan het hof, of je was bewaker van de harem, dan werden maatregelen getroffen, zodat je geen kinderen kon verwekken. En we weten niet wat er zich precies allemaal in Jeruzalem heeft afgespeeld. Zijn zoektocht was er in ieder geval niet geëindigd. Hij had in Jeruzalem, en dat kon hij ook vanwege zijn financiën, een kostbaar boek, ja ik moet eigenlijk zeggen boekrollen, gekocht in de Griekse vertaling. Want in die positie konden mensen Grieks lezen. Maar hij snapte er niet zoveel van, maar toch werd hij getroffen door de volgende passage. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. Zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En in een andere vertaling, in de nieuwe vertaling staat, hij werd vernederd. En hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Die man was door dat gedeelte heel erg getroffen. Want het sprak over zijn leven. Het was zijn eigen belevingswereld. Hij voelde zich ondanks zijn positie ook vernederd. En hij zat ook met het probleem van nakomelingen. Wat deze gebeurtenis met de kamerling uit Ethiopië zo treffend maakt, is dat God heeft het individu op het oog. God kent je stil verdriet. God kent je weg. En die kan soms heel eenzaam zijn. Wat kan het toch in het leven zijn dat je je niet begrepen voelt of verkeerd beoordeeld? Wat kan het toch soms moeilijk zijn als de verwachtingen die je had niet zijn uitgekomen? En je bent nog steeds zoekende. Je vindt het ook moeilijk om te geloven. Je leest al veel in de Bijbel en je ziet daar wel allerlei prachtige beloften, maar je denkt soms, ja, die zijn voor iemand anders, die zijn niet voor mij. En je durft het je niet toe te eigenen. Je zit nog met je zonden die je vroeger gedaan hebt. Ze komen elke dag nog op je netvlies en je kan er maar niet vanaf komen. Wat kan er dan toch een strijd zijn in je leven? God kent onze nood. En God wil dat wij, verlangt dat wij gaan leven, zodat wij beantwoorden ook aan zijn doel waarom wij gemaakt zijn. Er waren niet zoals in Samaria of in Jeruzalem massa's mensen op de been op deze eenzame weg. Nee, God die stuurde Filippus naar die ene man met dat zoekende hart. Omdat God wilde dat door middel van deze man andere volken bereikt zouden worden met het evangelie. En Filippus die open stond voor de geest krijgt van God duidelijke instructies. Misschien was hij geïntimideerd door de ongetwijfeld indrukwekkende stoet die voorbij trok. Treed toe, krijgt hij als opdracht. En ga naar die man daar in die wagen. En ook nu gehoorzaamt Filippus. Ondanks dat hij misschien toch wel angstige gedachten heeft dat hij weggejaagd zou worden. Voorname mensen waren ook in die tijd niet makkelijk te benaderen. Er liepen wel geen beveiligingsmensen met oordopjes in. Maar toch, zulke mensen werden wel bewaakt. Die man die zat hardop te lezen. Dat was een gewoonte in die tijd, want dan kon je het beter onthouden wat je las. Dat werd zelfs door Joodse rabbies geadviseerd aan hun leerlingen. En Filippus die vindt een aanknopingspunt. Hij vraagt, begrijpt u ook wat u leest? Nou, dat is nogal een vraag aan zo'n belangrijke man. Ga maar eens aan de minister hier in de regering vragen, begrijpt u wel wat u aan het doen bent? Nou, ik weet niet of ze dat zo leuk vinden als je dat vraagt. Die man zou het als een belediging op kunnen vatten. Ja, ik ben wel bij de pink hoor, ik kan wel lezen. Filippus begon zich niet eens voor te stellen. Of uit te leggen waarom hij op die eenzame weg was. Nee, hij begon bij de vragen die bij die man aanwezig waren. Geloof heeft met aanvaren te maken. Het geloof geeft antwoord op levensvragen. God heeft zich geopenbaard, God heeft zich kenbaar gemaakt. God heeft zich vernederd. Hij heeft zijn grootheid en zijn almacht vervat in mensentaal. En voor Gods grootheid is maar één taal beschikbaar en dat is die van de liefde. En God vraagt van ons of we dat willen erkennen en willen beantwoorden. En getroffen door wat hij had gelezen vraagt hij de kamerling van over wie heeft de profeet dit hier? Het was voor hem zo herkenbaar. Het beschreef zijn probleem, zijn levensprobleem. En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord preekte hij hem een kerk, een religie, een systeem, regels. Je mag dit doen en je mag dat niet doen. Nee, dat staat er niet. Hij predikte hem Jezus. En daar gaat het om. En we hebben er van alles omheen gemaakt. We hebben er allerlei leerstellingen omheen gebouwd, allerlei systemen, een heleboel religieuze handelingen. Daarom zijn we vaak het zicht op Jezus kwijtgeraakt, om degene waar het om gaat. En Paulus die schrijft aan de kerk te Korinthe in zijn brief het volgende. En ik broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of met wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met veel vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestond niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En daar gaat het om in het geloof. Het gaat om het geloof niet of je op de juiste knopjes drukt, of je alle kennis hebt, of je precies alles weet. Nee, het gaat erom dat de kracht van God in je leven de ruimte krijgt. Dat je leven veranderd wordt van binnenuit, dat je denken wordt vernieuwd, dat je gezindheid wordt veranderd. En dat er maar één persoon in je leven belangrijk is, die echt op de eerste plaats staat, en dat is de Heer Jezus. Daarom verkondigt Filippus geen cultuur, daarom verkondigt Filippus geen bepaalde visie of een bepaald systeem. Nee, hij stelde hem voor aan Jezus. Er is veel discussie geweest wie die knecht was in Jesaja 53. De persoon wordt namelijk nooit met name genoemd. En de Joden die denken dat daar Gods volk mee wordt bedoeld met die knecht. Ze denken dat mijn dienaar staat voor een groep mensen. Namelijk het Joodse volk dat lijden moest voor de Heer. En dat denken ze tot op de dag van vandaag. En veel theologen die waren van mening dat de tekst later toegevoegd werd toen de Heer Jezus was gekruisigd. Ze konden niet geloven dat die tekst 750 jaar voor die gebeurtenis neer was geschreven. En weet je, dit standpunt hebben ze moeten herzien. En dat is niet meer houdbaar, weet je waarom? Omdat je naar het Israël Museum kunt gaan in West-Jeruzalem. En daar met eigen ogen een afschrift van de hele boekrol van Jesaja kunt bekijken, gemaakt in 100 voor Christus, dus meer dan een eeuw voor het kruis, en daar kun je precies deze woorden lezen. Dus ja, daar konden ze niet meer, dat ging niet meer. God heeft voorspeld. En dit gedeelte in Jesaja, wat ik u gelezen heb vanaf hoofdstuk 52 vers 13, wordt heden de dagen door veel messiaans beleidende Joden gebruikt om te evangeliseren. En op YouTube kun je een filmpje zien, dat is ook in het Nederlands ondertiteld. Dat heet het verboden hoofdstuk. En dan zie je een Joodse man getuigen tegen andere mensen en die gaat vragen stellen. En dan zie je de mensen denken. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzocht op welke tijd en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. 1 Petrus 1 vers 10 tot en met 12. We hebben het vanmorgen over de kern van het evangelie. We hebben het over de geweldigste gebeurtenis die in het universum heeft plaatsgevonden. In onze vertaling, ik heb het al gezegd, komt het niet tot uitdrukking, maar Jesaja 53 is een van de vier liederen die vermeld staan in Jesaja. In hoofdstuk 42, 49, 50 en 53. En in 50 gaat het al beginnen over het lijden en dat wordt in 53 nog eens heel duidelijk bevestigd. En er wordt steeds gesproken over een knecht. Een vriendelijk persoon die nooit met stemverheffing spreekt. Het is een Hebreeuws lied in de onderbroken stijl van iemand die huilt terwijl hij zingt. Het is als het ware een snikkend lied. En met name Jesaja 53. Ik zei al, het had vijf thema's. Het eerste is, een knecht zal groot gemaakt worden. Dat is hoofdstuk 52 vers 13 tot 15. Dat is één strofe, dat is één zin in het Hebreeuws. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. In vers 14, zoals velen zich over u ontzet hebben. Koningen zullen sprakeloos staan. Het lijkt niet wat je ziet. Het gaat anders worden. Een knecht, iemand waarvan je het niet verwacht, zal groot gemaakt worden. De tweede, Jesaja 53 vers 1 tot 3, de tweede strofe, de knecht zal verworpen worden, heeft hij als thema. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, iemand waar je je gezicht voor verbergt. Vaak wordt de Heer Jezus op schilderijen prachtig uitgebeeld. Maar het was gewoon iemand tussen de mensen die niet opviel. Hij liep voorbij voor je het wist. Tenminste qua uiterlijk. Je negeerde hem, daar heb ik niks mee te maken. Maar het woordje wij wat hier gebruikt wordt sluit iedereen in. Uit onszelf wilden wij niks te maken hebben met de Heer Jezus. Wij hebben hem niet geacht. Wij alle dwaalden als schapen. Wij allemaal. Niet één uitgezonderd. De derde, het lijden van de knecht, was plaatsvervangend. Dat lees je in vers 4 tot en met 6. Ik had daar moeten hangen. De Heer Jezus had nooit een fout gemaakt. Hij was volmaakt. Hij had nooit gezondigd. Hij had er helemaal niks mee te maken. Ik had daar moeten hangen. U had daar moeten hangen. Wij hebben die fouten gemaakt. Wij zijn verdwaald. Wij hebben God niet geaccepteerd. Wij hebben ons verzet. Wij zitten vol rebellie. Ons leed heeft hij gedragen. Onze overtredingen. Onze ongerechtigheden. De Heer Jezus heeft onze straf gedragen. Als de Heer Jezus dat niet had gedaan, was er voor ons geen enkel perspectief geweest. Voor niemand van ons. We hadden allemaal de eeuwige dood moeten smaken. Als je de Heer Jezus herkent als je verlosser, dan herken je ook een zondaar te zijn die het oordeel verdient, de eeuwige dood. Maar dit oordeel heeft de Heer Jezus voor ons gedragen. Aan het kruis van Golgotha heeft de Heer Jezus onze plaats ingenomen. En dat moeten we nooit bagatelliseren. En als ik de hele dag aan mijn zonde zit te denken, de hele dag maar denk, zal de Heer het wel vergeven hebben, dan bagatelliseer ik het kruis. Het was voldoende. Het is volbracht. Het is in orde. De Heer Jezus die heeft geruild. Wij hadden daar moeten hangen. Het kruis is een plaatsvervangende verzoening. Dat is de kern van het kruis. Het is niet de goede daad. Het is niet iets dat je je leven geeft voor iemand, want dat gebeurt vandaag aan de dag ook nog. Dat is van de week nog gebeurd door die Franse politieagent bij die gijzeling in die supermarkt. Dat gebeurt nog regelmatig, maar dat kun je niet vergelijken met de handeling die de Heer Jezus hier heeft gedaan. Hij heeft elke schuld, elke zonde, elke fout heeft hij op zich genomen en heeft hij gezegd, daar ben ik verantwoordelijk voor. Hij heeft ons zijn leven aangeboden. Het vierde thema van het lied is dat de knecht zweeg. Dat lees je vanaf vers 7 tot 9. Hij deed zijn mond niet open. En dat maakte indruk op Herodes en Pilatus. De Heer Jezus die ging niet in de verdediging. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en 12 legioenen engelen stonden klaar om hem te bevrijden. Degene die sprak en het was er. Die hoefde zijn mond maar open te doen en de situatie zou veranderd zijn, maar hij heeft het niet gedaan. En de Heer Jezus die ging ook niet schreeuwend aan het kruis ten onder, want dat was de gewoonte. Als je vroeger gekruisigd werd, dan was er nog maar één ding wat je kon doen. Als je vastgebonden of vastgespijkerd zat aan het kruis, en dat was schreeuwen. En de meest obscene woorden werden daar gebruikt. Die misdadigers die hadden de laatste minuten van hun leven, schreeuwden ze het vaak uit. Maar de Heer Jezus, die zweeg. Vers 9. Wat ongeveer 750 jaar tevoren was voorspeld, is letterlijk gebeurd. De Heer Jezus is begraven in het graf van Jozef van Arimathea, die bekend stond als rijk. Dat kun je lezen in Matthäus 27. Het vijfde thema van het lied is, de knecht werd verbrijzeld en daardoor zal nageslacht zien. Er komt een grote beloning, versen 10 tot en met 12. Hij zal velen rechtvaardig maken. En dat heeft de Heer Jezus ook altijd voor ogen gehad. Hij wilde eigenlijk dat de beker aan hem voorbij ging, maar hij wist als ik dat deed, dan zou er niemand rechtvaardig kunnen worden. Dan zou God niemand kunnen accepteren. De overwinning kwam via verbrijzeling. De overwinning kwam via vernedering. Via vernedering verhoging. Uit menselijk oogpunt was het kruis een tragedie, maar vanuit Gods oogpunt was het een triomf. De minister van Financiën had het begrepen. Dat er ondanks zijn persoonlijke situatie hoop was door de Heer Jezus Christus. En ongetwijfeld begreep hij maar een fractie van wat het inhield. Maar hij herkende dat Jezus Christus geen gewoon mens is, maar Gods Zoon. God die mens werd. Het is ook niet van belang dat je veel van het geloof af weet, het zij door opvoeding of door studie. Het gaat erom, hoe sta je tegenover de Heer Jezus? Wat is je houding tegenover hem? Geloof in Jezus is geen tijdelijke zaak of een momentopname, nee, het opent eeuwig perspectief. In hem is de dood overwonnen. En toen die kameling zijn hart opende voor de Heer Jezus, toen werd hij een nieuwe schepping. De goddelijke natuur kwam in hem. Zijn geest kwam tot leven. De Heilige Geest kwam wonen in zijn hart. Het leven van God kwam in hem. De kameling zei, ik geloof, ongeacht de consequenties. Misschien heeft hij wel zijn baan erdoor verloren, dat weten we niet. Maar wat voor gevolgen het ook zou hebben voor zijn aardse positie of zijn carrière, hij vestigde zijn hoop niet meer op het tijdelijke, nee, hij koos voor de Heer Jezus. Hij daalde af in het watergraf en hij stond als nieuw mens op. En dan staat er, hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Was er lichamelijk probleem opgelost? Nee. Waren zijn omstandigheden anders? Nee. Maar zijn hart was veranderd. En later zal hij ongetwijfeld deze passage in die boekrol die hij in Jeruzalem gekocht had gelezen hebben. Jesaja 56 vanaf vers 3. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen. Verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Weet je, als de Heer Jezus je leven binnenkomt, dan verandert je perspectief. Dan houd je eigen leven op, je eigen mogelijkheden, je eigen gedachten, je eigen perspectie van al de dingen. Je eigen perspectief. Maar dan ga je zien, de Heer Jezus heeft het voor mij volbracht. Het evangelie is niet voor een exclusieve groep mensen. Nee, bij God is geen aanneming des persoons. God houdt allemaal van ons. En God verlangt dat we allemaal eeuwig leven ontvangen. En waarom deze boodschap van morgen? Wij leven toch in een andere tijd. Maar de Heer Jezus is ook in u en jouw plaats gestorven. Zoals ik het al uitgedrukt heb, wij hadden daar moeten hangen. Wij hebben totaal geen recht op eeuwig leven. Er is ons een geweldig geschenk is ons gegeven. Er is ons een geweldig veel genade getoond. We hebben geen enkele aanspraak om te behoren tot Gods familie. Het is genade. Het is niet iets in ons. De vraag vanmorgen is, mag de Heer Jezus, die dat allemaal voor ons in orde gemaakt heeft, die zich heeft laten verbrijzelen, die zijn bloed voor ons heeft laten vloeien, mag Hij de eerste persoon zijn in je leven? Mag Hij je intenties en keuzes bepalen? Die kameling, die eneug, die koos. Radicaal, ongeacht de consequenties. Wij hadden en hebben geen enkele kans op een eeuwig duurzaam leven zonder de Heer Jezus. Je kan je hele leven naar de kerk gaan. Je kan de Bijbel 20 keer van voor naar achteren lezen. Maar als je daar niet bewust voor kiest, van ik zet mijn hart open, Heer Jezus, komt u in mijn leven. Verander u me van binnenuit. Kom u met de kracht van God in mijn leven, want ik heb het niet en ik kan het niet en ik zal het nooit kunnen. Maar ik wil het graag ontvangen. Buiten de gekruisigde Christus is geen hoop. En je kan 20 of 30 of 40 keer paasfeest vieren, maar als je je hart daar niet voor opent, dan doet het je niks. Het menselijk verstand is te klein om God te bevatten. Alleen als wij ons vernederen en ons hart openen, leren we hem kennen. Ik ga eindigen deze boodschap met eigenlijk een aantal bijbelteksten op te lezen. En dat staat boven de omwisseling aan het kruis. Jezus ontving de straf opdat ons vergeving geschonken zou worden. Jezus werd gewond opdat wij genezing zouden ontvangen. Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt opdat wij met zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zouden worden. Jezus stierf onze dood, opdat wij zijn leven zouden ontvangen. Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat wij de zegen zouden ontvangen. Jezus onderging onze armoede, opdat wij zouden delen in zijn overvloed. Jezus droeg onze schaamte, opdat wij zouden delen in zijn eerlijkheid. Jezus onderging onze afwijzing opdat wij de acceptatie door de Vader zouden ontvangen. Jezus werd door de dood afgesneden van God opdat wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden. Onze oude mens werd in hem ter dood gebracht opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen. Er heeft dus aan het kruis van Golgotha een omwisseling plaatsgevonden. En die omwisseling die bepaalt de koers van ons leven. Of we die ook toelaten in ons leven. God past niet in ons verstand. Maar God past wel in ons hart. Amen.